Welkom bij Ondernemen Nijrode, een gezellige en inspirerende podcast over business en ondernemen. Voor studenten, door studenten, waarin een host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Here we go.
Welkom bij de Ondernemen Nijrode podcast. Dit is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen en dat betekent voor u als luisteraar dat er een nieuwe host en nieuwe co-host de podcast zullen opnemen met ondernemers. Mijn naam is Tom Prins, masterstudent aan Nijrode Business Universiteit en daarnaast ook onderdeel van de board van Ondernemen Nijrode. Ik ben voor komend seizoen uw host en zal ook in elke aflevering een co-host meenemen. Vandaag staat Yvette Schuurmans. Yvette, welkom.
Hi Tom, dankjewel. Ik ben Yvette Schuurmans en ben net als Tom masterstudent op Nijrode en onderdeel van het board Ondernemen Nijrode.
Yes, hartstikke leuk. De gast van vandaag, we gaan hem zo introduceren. Was jij er al mee bekend?
Amerscript. Ik nog niet, maar ik hoorde dat jij er wel heel bekend mee bent.
Ja, klopt. We hadden het net al even kort over. Ik heb voor mijn HBO-opleiding aan de Hans Hogeschool Groningen heb ik het gebruikt voor mijn transcripten met de doelgroepen interviews die ik moest houden. Dat waren heel wat interviews, uren aan één. En toen kwam ik toch wat in de stress met tijd en toen vond ik toch Amberscript online. Hartstikke handig, dus ik heb toen al weten te gebruiken en toen ook blijven volgen. Dus toen wij wat leuke kandidaten moesten uitzoeken voor de podcast, was het voor mij al snel van deze gast zou wel leuk passen. Ga ik gelijk even introduceren, hartstikke leuk. De gast van vandaag was op jonge leeftijd aan het ondernemen. Zo begon op zijn 13e met het verkopen van ringtones op eBay. Tijdens een MBA ontwikkelde hij een passie voor spraakherkenning. Tijdens zijn studie zag hij dat vooral Amerikaanse bedrijven hier druk mee bezig waren. Hij zag mogelijkheid om dit ook in Nederland uit te rollen. En zo begon hij met drie anderen in 2017 met Amberscript. Een bedrijf dat audio en video transformeert en transcribeert. En ondertitelt door middel van een combinatie van spraakherkenning en menselijke aspecten. Die mogelijke fouten eruit halen. Zijn visie, alle audio toegankelijk maken. Peter Paul, welkom.
Dankjewel.
Welkom Peter Paul. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Zoals Tom al aangaf, ben je met drie andere gasten Amberscript begonnen. Hoe zijn jullie drie samengekomen?
Ja, dat zijn ze met twee anderen. Dus we zijn met z'n drieën in totaal eigenlijk geweest. Dat is eigenlijk via gebeurd. Dus ik had wel al heel lang een ondernemersdroom. Maar nog geen team en nog geen netwerk waarin heel veel mensen zaten die complementair aan me waren. Dus die bijvoorbeeld technisch of commercieel sterk waren. Dat heeft me misschien ook wel een tijdje tegengehouden om zelf te beginnen. Hè? Dat ik dacht van, als je graag wil ondernemen, maar je weet toch niet helemaal zeker waarin. Of je hebt geen team, dan is dat ook lastiger. Maar op een gegeven moment was ik zo overtuigd hiervan dat ik wist van nou, nu moet het echt gaan gebeuren. Nu ga ik voor mezelf beginnen. Maar met wie dan? En toen ben ik gewoon heel veel mensen gaan spreken. Dus een van mijn co-founders, hou je vast, dat is de... uiteindelijk kwam ik daarbij omdat dat de oud-collega was van een ex-vriendin van mijn huisgenoot. Dat was Timo. En de ander, Thomas, die kende ik uiteindelijk, kwam ik die tegen via een... dat was een oud-collega van een vriend van mij. Okay. Dus ik ben gewoon heel erg iedereen gaan spreken die ik kende in mijn omgeving. Van nou, ik wil gaan ondernemen. Ik ben op zoek naar zo'n profiel. Ik heb tientallen mensen gesproken en uiteindelijk met hen begonnen eigenlijk. Ja.
Het idee is echt bij jou begonnen. Je hebt daar een team bij gezocht zelf?
Het idee, het omzetten van spraak naar tekst is natuurlijk niet echt iets heel nieuws. Dat deed men al jarenlang, doet men natuurlijk al jarenlang, maar dan op de handmatige manier. En ik werd tijdens mijn MBA-opleiding heel erg enthousiast van spraakherkenning. Dus ik was bezig om te kijken welke technologieën passen er nou echt bij het momentum waarin we zitten. Ja. Spraakherkenning was al 30 of 40 jaar in onderzoek, maar is nu echt van goede kwaliteit aan het worden. Merk je ook overal de producten die worden aangeboden steeds meer met spraakherkenning. En zoals je net al zei, ik zag dat er bedrijven in Amerika en China mee bezig waren, maar dat er ook natuurlijk in Europa kans voor is, omdat het taalafhankelijke technologie is. Ja. En dat je er heel veel mee kan. En toen ben ik eigenlijk in contact gekomen met Venture Builders, wat een soort start-up studio concept is. Dus die hadden al kennis van spraakherkenning, werkte ook met een ander bedrijf al samen in spraakherkenning voor klantenservice contact. En dus die hadden veel verstand van. En daarmee ben ik in gesprek gekomen en zijn we uiteindelijk Amberscript begonnen. Al vanaf het moment één, zeg maar, met hun kennis en met hun steun ook.
En ja. Doorgaan zou je denken, joh, een start-up al beginnen met het verkopen van t-shirts, of dat is al een vak apart. Maar een start-up met technologie, AI-tools, ben je zelf wel technisch? Heb je mensen die technisch zijn om je heen weten te bouwen? Hoe heb je dat zo gedaan?
Ja, ik ben zelf geen techneut, maar ik ben wel enigszins technisch. In de zin van, daar heb ik altijd mijn interesse in gehad en daar heb ik ook altijd in gewerkt. Dus ik ben begonnen bij Accenture als strategieconsultant. Altijd heel erg gefocust op technologie en innovatie. Dus met AI-projecten ook wel gedaan. Dus ik had er wel wat kennis van. Maar ik kon het niet zelf bouwen. Dus vandaar dat ik ook op zoek ben gegaan naar een technisch co-founder. En die heeft uiteindelijk de eerste versies ontwikkeld, zeg maar. Dus ik kan niet zelf programmeren, maar ik kan er wel over meepraten. En daarnaast kan je eigenlijk ook heel goed mensen om je heen verzamelen die dat wel kunnen. En zijn we zo gestart eigenlijk. Ja.
En die eerste stappen van het opzetten van Amberscript, wat ging daar goed en wat ging daar vooral ook niet goed? Waar heb je veel van geleerd?
Ja, ik denk wat heel goed ging is de snelheid die we erin hebben gehouden en dat we echt gewoon meteen gelanceerd zijn. Ik denk de eerste 100 dagen hebben we alle klanten ongeveer een refund gegeven omdat het allemaal nog niet werkte. Daardoor leerden we wel en daardoor hadden we wel de juiste bugs eruit en wisten we ook van nou, dit zijn de soorten klanten en daar gaan we ons op richten. Dus in het begin om gewoon gelijk maar te beginnen en gelijk maar te doen, ja, dat heeft heel erg geholpen en dat is erg goed gegaan.
Ja, wist je van scratch te beginnen of heb je een soort gelijk injectie gehad, een investering, externe investeermaatschappij die impuls moest geven om het allemaal op start te helpen?
Ja, we hadden dus via Venture Builders hadden we meteen al een startkapitaal. Ja, okay. Wat denk ik niet per se nodig is hoor, maar ik denk wel dat het, tenminste ik ben ervan overtuigd dat het wel verstandig is om gewoon 100% van je tijd dedicated in het begin in je bedrijf te kunnen stoppen en alleen maar daarover na te hoeven denken en daar op te pushen. Dus ik ben niet zo voorstander van part-time projecten als je echt serieus bent om te gaan ondernemen. Dus daar is dan vaak geld voor nodig. Hè? Dus ik zou wel dan aanraden om jezelf gewoon normaal loon uit te kunnen betalen. Want het kan best wel even duren voordat er omzet binnenkomt. Dus ik vind het wel goed om een potje geld te hebben in het begin. Maar dat hoeft niet per se van een investeerder te komen natuurlijk. Maar in ons geval was dat wel zo. En ik kwam natuurlijk net van de MBA. Opleiding. Dus ik had een negatief banksaldo in de vorm van een grote schuld. Dus voor mij was het zeker wel nodig. Ja.
En jullie zijn ook hartstikke hard gegaan, want jullie gaan je zesde jaar nu in, denk ik, 2017, 23. Ja, zesde jaar ongeveer in. Natuurlijk veel goede dingen gedaan, je groeit ontzettend hard. Ik dacht dat jullie ook met Philips al een ondernemers- of innovatieprijs hebben gewonnen.
Ja.
Maar ik denk dat je zeker met een AI-tools en technieken erbij ook wel een paar keer op je bek gaat. Dat zijn van die valkuilen geweest, en vooral de eerste twee jaar.
Ja.
Wat even bijschakelijk was voor jullie.
Ja. Ik denk als ik kijk naar echt de beginperiode, eerste twee jaar, dan is het voor ons was het vooral heel lastig om, en daarom was het ook zo belangrijk om snel te lanceren, om te leren waar ligt nou eigenlijk echt de doelgroep. Dus we zijn best wel veel bezig geweest in het begin met veel kansen die uiteindelijk helemaal niet zijn gelukt. Hè? En daarom was het voor ons heel belangrijk om tempo te blijven maken en alles aan te pakken. Maar we hebben misschien wel bij wat use cases, hè, want spraak naar tekst omzetten kan je natuurlijk voor heel veel verschillende manieren gebruiken. We zijn best wel blijven hangen bij sommige use cases omdat we dachten dat die veel beloofd waren, maar uiteindelijk niet zo was. Concreet kan je dan denken bijvoorbeeld aan cases bij de overheid. Het is natuurlijk heel mooi om te kijken bijvoorbeeld bij de politie, hè? Of in de juridische wereld. Hoe kan je spraakkenning inzetten om verslaglegging te verbeteren en te versimpelen? Maar ja, dan kom je als start-up in hele lange trajecten van de overheid terecht en je moet veel sneller gaan, dus je moet veel commerciëler opschalen. Ja. Nou, dat soort dingen zijn we achtergekomen en inmiddels zijn we stabiel en kan je wel op dat soort cases richten natuurlijk. En dat doen we dan ook. Maar in het begin zijn we daar wat te veel mee bezig geweest, denk ik. Dus dat is een reden. Ik denk ook internationaliseren hebben we veel in geleerd. Vooral ook hoe moeilijk het is en hoe ingewikkeld het is. En wij dachten in het begin, we zijn gelanceerd in Nederland. Een van mijn co-founders, Thomas, die is Duits. Dus we lanceerden al heel snel in Duitsland. Ging eigenlijk ook goed. Dus we dachten, dat is vrij makkelijk. Je vertaalt gewoon de website en that's it. Mm-hmm. Dus dat hebben we gedaan en gelanceerd in volgens mij toen 11 talen. Dan zag je wel echt dat de groei een stuk minder was. En dat je dus wel echt goed moet lokaliseren voordat je succesvol kan groeien in het buitenland.
En welke les heb je hier persoonlijk voor jezelf, de belangrijkste les die je daarvoor hebt uitgehaald?
Ik denk dat je externe inspiratie ophalen belangrijk is. Dus in plaats van bijvoorbeeld bij zo'n stap van internationaliseren dat gewoon maar te doen. Dat je ook eerst met 5 andere ondernemers kan praten. Iedereen helpt elkaar graag. En dan een plan kan zien en in kan zien en dat je denkt van oké, ja, dit is hoe het moet, zeg maar. Dus als je zeker voor het eerst ondernemer bent, dan is het goed om altijd, en dat heb ik in de beginperiode ook geleerd, om altijd naar anderen toe te stappen en te vragen hoe doen jullie dat? Dat kan heel goed en nu gebruik ik dat en doe ik dat ook steeds meer en veel meer dan in het begin.
Ja. En als ondernemer zo'n team bouwen, ik kan me voorstellen, ik heb ook SaaS gelopen bij bedrijven waar veel op techniek en AI ging. Ik weet dat het aantrekken van goed personeel, goede back-end, front-end developers, dat is essentieel. Is dat het struikelblok bij jullie geweest, of heb je het altijd zo aantrekkelijk weten te maken dat het voor jullie minder probleem was?
Ja, nou, is eigenlijk bij ons best wel goed gegaan qua hiring van tech-team. En dat heeft ook te maken met dat we een product hebben wat echt AI is. En veel developers zijn ernaar op zoek. Dus AI wordt door heel veel mensen gebruikt, maar dan vaak via een API of als losstaande software. En dan branden bedrijven zich ook echt als AI-bedrijf, terwijl eigenlijk onder de motorkap zie je dat weinig. Dan zijn eigenlijk de algoritmes niet van hen zelf. Ja, bij ons is dat echt anders. Wij hebben echt onze eigen AI-algoritmes. En dat vinden developers gaaf. Ook als ze niet direct met de AI erin zitten, maar daar een back-end of een front-end voor maken. Dan nog vinden ze dat wel heel gaaf om van te leren. Dus dat is denk ik heel positief geweest. En daarnaast ook wel de purpose dat we ondertitels maken voor doven en slechthorenden. Vinden ze ook heel gaaf. Dus voor ons is dat eigenlijk best wel goed gegaan. Ja.
Oké. Okay. Dat is fijn, want dat is inderdaad wel vaak een struikelpunt waar bedrijven tegen aanlopen van willen we dit, is onze roadmap, maar fit maar de capaciteit om dat dan ook te bouwen.
Zeker. Maar dat is ook dat is niet een probleem waar je de juiste plan van de aanpak niet hebt. Dus je hebt denk ik heel erg problemen waarvan je niet per se weet wat is de oplossing. Dat zijn de echt moeilijke problemen. Dit is een probleem die oplosbaar is, simpelweg door meer energie erin te stoppen. En hoe meer je mensen aanschrijft, developers aanschrijft, die potentieel bij je komen werken, hoe groter de kans is dat het snel lukt. Dus het is moeilijk, maar het is zeker niet onoverkomelijk. En het is zeker makkelijker te maken voor jezelf. En dat is ook duidelijk hoe dat moet.
Okay. Ja. Ja, zoals je net al even aan had gegeven, we willen het vooral gaan hebben over internationaliseren, zoals je net ook zei. Je bent in 2017 begonnen en recent was te lezen dat jullie 2 bedrijven uit de Nederlandse en Duitse markt hebben overgenomen. Hoe is dat precies tot stand gekomen?
Ja, wij hebben de situatie met Emberscript dat de markt die wij disrupten als het ware, die bestaat al. Dus het is niet dat we een product hebben die een hele nieuwe markt creëert. Maar wij maken een bestaande markt veel efficiënter en veel beter. Dat heeft nadelen en voordelen. Maar een van de voordelen is dat er al andere bedrijven zijn die hetzelfde bieden, maar dan op een minder efficiënte manier, namelijk in ons geval dus handmatig. Vandaar dat al redelijk snel de realisatie was van is het niet mooi om die bedrijven ook te automatiseren met onze software. Dat hebben we ook geprobeerd en is ook soms gelukt. Dus er zijn ook transcribenten en ondertitelaars die onze software gebruiken, maar die dan los gewoon hun transcripten en ondertitels verkopen. Maar het gaat natuurlijk veel sneller als je dat in één klap kan doen. En dat kan middels een diepgaande samenwerking, maar ook met een overname. Ja. Dus dat was al vrij snel wel duidelijk dat dat een mooie strategie zou zijn. Daarnaast zagen we ook dat de markt aan het consolideren was in Amerika. Dus dat daar veel ondertitel- en transcriptiebedrijven bij elkaar gevoegd werden. En dat dat in Europa nog niet het geval was. Dus best wel een goed playbook eigenlijk wat er voor ons lag. Dus toen zijn we, doen we natuurlijk sowieso, zijn we in gesprek gegaan met concurrenten en met anderen in de industrie. Zij zien misschien natuurlijk ook de AI-revolutie en zien dat snel gaat. Dus vandaar dat het eigenlijk een hele logische samenwerking was.
Nou, en dan, is die vanuit jullie gekomen dan? Benaderen jullie zo'n bedrijf en zeggen, goh, willen jullie kopen? Of ontstaat het heel natuurlijk en heb je al door dat zij misschien ook van de hand willen doen?
Ja, dat ontstaat eigenlijk meer natuurlijk. Dus okay. Met het Nederlandse bedrijf bijvoorbeeld was ik al helemaal vanaf het begin van Emberscript in gesprek. Dus eigenlijk al 6 jaar voordat dit gebeurt. Dus ja, dan heb je gewoon al regelmatig contact en dat soort gesprekken. En dan zie je op een gegeven moment van, nou, nu is eigenlijk het moment.
Ja.
En dan en misschien nog heel even over internationaliseren. Dus, en een grote toegevoegde waarde was dat wij door een overname ook gelijk de marktkennis van de verschillende markten meekrijgen. Dus in ons geval Duitsland. Dus Duitsland waren we al sterk in, maar willen we eigenlijk gewoon ons primaire markt maken. Daarnaast ook Oostenrijk en Zwitserland, waar we echt wel wat minder kennis van hadden. En dat hebben we met die overnames echt in één klap kunnen uitbreiden. En in één klap eigenlijk gewoon heel veel marketing, sales en operationele lokale kennis in huis kunnen halen.
En had je dat van tevoren al bedacht dat je hem dus in andere, dus Duitsland wilde betreden om die informatie te krijgen? Of kwam je daar spelenderwijs achter?
We hadden wel een shortlist gemaakt van landen die we interessant vonden. Daar stond Duitsland op, maar dat we de acquisitie in Duitsland nu het sterkst is, dat is ook een beetje gegaan doordat zo de gesprekken daar goed gingen en we dat aantrekkelijk vonden. Niet zozeer dat we echt per se alleen in Duitsland wilden kijken. Dus ja. We zijn echt een Europese speler, maar een beetje in de grote economie van Duitsland willen we sterk aanwezig zijn. En zijn we sterk aanwezig, sorry, de economie van Europa. Waarvan Duitsland er één van is, maar het had ook Frankrijk kunnen zijn.
Ja.
En als we dan even teruggaan naar 2017, hè, dan ben je wel een jong ondernemer nog, visionair denk ik. Je stippelt de horizon waar je heen wil. Heb je dan al met jouw twee co-founders een idee van hier willen we uiteindelijk heen? Of begin je gewoon klein en durf je later pas eigenlijk te gaan dromen?
Bij ons was het geval, ik denk dat het voor iedereen anders is. Bij ons was het geval dat we al meteen wel heel groots dachten. En als ik nu de roadmaps kijk en de punten op de horizon die we toen hebben gezegd. Vooral op techgebied, dan is het eigenlijk 10 keer zoveel dan wat we nu hadden gedaan.
Ja.
Dus daar dachten we echt van, en dat was ook mijn eigen naïviteit en ook ambitie, I guess. Maar wat we nu in 1 jaar ontwikkelen, dacht ik toen van, nou, daar doen we even 3 maanden over, weet je wel. Maar dan komt daar toch de realiteit. Dus we waren altijd wel heel ambitieus. Ik denk dat ook dat wel heel belangrijk is, want het zit ook wel in het DNA van ons bedrijf. Een van onze kernwaarden is ook be ambitious. Dus wij hebben altijd wel echt onze doelen heel hoog gezet en dan haalden we ze niet, maar kwamen we misschien in de buurt. Terwijl als je ze heel realistisch zet, ja, dan haal je ze, maar dan push je jezelf misschien ook niet om verder te gaan.
Ja, ik denk als co-founder kan je zelf goed pushen. Hoe zorg je ervoor dat je developers en je team onder je, die gewoon in principe een loon krijgen en niet founder zijn, hoe zorg je dat die meegaan in die groei, die ambitie ook hebben en intrinsiek daarin gemotiveerd zijn?
Ja, dat begint natuurlijk aan de poort. Dus mensen aan je weten te binden die ook die mindset hebben. Bij een snel groeiende start-up ga je niet werken om een relaxed leventje te hebben. Ga je ook echt werken om te leren en om iets neer te zetten wat er nog niet bestaat. En om mee te gaan in die vibe juist. Dus daar moet je mensen tijdens een sollicitatiegesprek ook wel echt bewust van maken. En ook op selecteren dat ze dat mooi vinden. Ik had het net al even over de kernwaarden. Dus ze ook in het sollicitatiegesprek te toetsen aan die kernwaarden. En of ze daarvoor bereid zijn. Dus dat is 1. En 2, als ze dan eenmaal collega's worden, dat je ook regelmatig benadrukt wat voor gave reis het is en dat we met z'n allen ervoor moeten gaan. Daarnaast in processen en tools dat ook te embedden. Dus je hebt mensen, processen en tools, zeg maar. Dus in de processen, bijvoorbeeld met het stellen van doelen op kwartaalbasis, met het groots uitdragen van je kernwaarden, met bijvoorbeeld bij performance reviews daar ook kenbaar te maken wat we verwachten. Al dat soort dingen zijn nodig om juist dat hoge ambitieniveau ook bij je mensen nog te laten leven, ook nadat ze natuurlijk binnen zijn.
En om die mensen te motiveren, wat voor een leider ben je precies? Wat voor een, misschien is leider niet het goede woord, maar wat voor een CEO-founder ben je precies naar de medewerkers toe?
Ja, Dat maakt ook transities mee, merk ik. Dus na 5 jaar merk je van... Nou, in het begin, weet je wel, zat je met een paar man aan een keukentafel, als het ware. En nou, was het gewoon heel erg het goede voorbeeld geven en er gewoon voor gaan. En wist je precies waar iedereen mee bezig was, kon je ook heel inhoudelijk nog heel erg sterk meedenken, zeg maar. Hoe groter je wordt, hoe veel meer het gaat zitten op het duidelijk maken wat de visie is en waar we heen willen. En mensen enthousiasmeren door aan te geven waar we in bezig zijn, hoe gaaf het is en eigenlijk hoe mooi het is wat we allemaal bereiken. Natuurlijk op de juiste momenten te zeggen wat er niet goed gaat en waar we wel heen moeten. Dus dan is veel meer het grotere plaatje natuurlijk belangrijk dan het inhoudelijk iedereen bijsturen, want dat kan niet meer. Daar zijn wel verschillende fases in, ja. Ja. Ja.
En op die technische ontwikkelingskant, daar zouden ook heel veel ontwikkelingen zijn en daar hebben jullie ook heel veel doelen voor. Maar als echt op de businesskant even kijken, ja, als ondernemer en visionair dan, waar wil je heen? Wat is voor Emberscript het einddoel? Waar werk je naartoe?
Ja, onze missie is om alle audio toegankelijk te maken. Ik denk, we leven in een wereld waar grote techbedrijven zeggen van hè, we weten alles van je. Nou, gelukkig is dat niet zo. Er is één grote informatieoverdrager, de grootste, die nog niet eigenlijk gebruikt wordt voor analyse en om acties op uit te stellen. En dat is spraak. Dus wordt dit opgenomen en zetten we dit om in tekst. Maar heel veel gesprekken die we hebben op dagelijkse basis, die worden helemaal niet opgeslagen en worden niet geanalyseerd. Dus dan hebben we een boekje met alle acties en alle aantekeningen. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want het is allemaal kennis wat al uitgewisseld wordt. Dus ik geloof dat we naar een samenleving toe gaan die door technologie over een x-aantal jaar in staat is om dat allemaal te automatiseren. En daar bouwen we naartoe in een aantal fases. Waarbij we ervoor willen zorgen dat dat niet altijd hoeft. Hè? Dus privacy vinden we enorm belangrijk. Dat is ook echt een onderscheidend iets in ons bedrijf. Dat we aan de strikste voorwaarden voldoen. Dat we er altijd voor zorgen dat klantendata verwijderd wordt wanneer de klant dat wil. En dat we gewoon niets hoeven te delen met andere bedrijven. Als men dat wil, dan geloof ik in een samenleving waarbij je veel meer kan met voice. En daar bouwen we eigenlijk onze visie op. Zijn we begonnen met transcriptie. Dus zoals jij al net zei, tijdens je scriptie om interviews om te zetten.
Ja, precies.
Daar zijn we mee begonnen. Toen zijn we ondertitels gaan doen. En in die fase zitten we nu om dat uit te breiden. Zijn we eigenlijk begonnen met wat simpelere ondertitels voor gemeenteraadsvergaderingen bijvoorbeeld, waarbij in dezelfde taal voor doven en slechthorenden dat wordt weergegeven. Maar je hebt ook heel ingewikkelde vertaalde ondertitels die aan allerlei guidelines moeten voldoen voor broadcasters, voor grote partijen in de wereld, in de media-industrie. Ja. Daar zitten we nu in die fase. Dat past ook bij die missie. En dat vinden we ook heel mooi om te doen. Omdat anderstaligen en doven en slechthorenden helpen. Dat is natuurlijk hartstikke gaaf. In de toekomst kunnen dat ook andere producten zijn. Dus we hebben nu bijvoorbeeld audio description en dubbing ook toegevoegd. In andere landen gebruiken ze minder ondertitels, maar meer dubbing. En het maken van een transcript is eigenlijk een onderdeel van het maken van een nasynchronisatie. Dus dat zijn producten die daar ook bij horen. En zo kunnen er in de toekomst nog allerlei andere zaken toegevoegd worden. Ook rondom het begrip van de taal en niet alleen het omzetten. Ja.
Oké. Wat ik nog wel benieuwd naar was een stukje over. Je ziet ook dat heel veel techbedrijven, er zijn zoveel techbedrijven in de markt, ook hele grote spelers. Sommige bedrijven richten zichzelf ook op en blazen de holding op qua aantrekkelijkheid voor de markt. Dat ze richting een exit gaan. Dat ze weten van oké, we maken ons wel aantrekkelijk. Hele grote spelers uit Silicon Valley, noem maar wat. Ja. Neem ons over. Met wat voor visie zit u daar? Van, dat is een optie of zit u echt voor de lange termijn en wil u gewoon marktleider worden en de uitvinders wat dat betreft al sprake, zeg maar?
Nou, Emberscript is zeker niet opgericht om heel snel naar een exit te gaan. Dus je hebt ook wel ondernemers die zeggen van we bouwen dit op en dan na 3 jaar wil ik het verkopen. Precies. Aan een grote speler. Nou, zo is het niet opgericht. Nee. Ik vind dat ook een ongezonde manier. Ik denk dat je een exit ook niet per se zo eigenlijk tot stand laat komen
kan
forceren. Als er gesprekken zijn, we gaan dat nooit uitsluiten, hè, exitgesprekken, maar het is nooit een doel op zich geweest bij de start. Eigenlijk het doel is altijd geweest om impact te maken en om iets te bouwen wat er nog niet was van tevoren. Ja. Dat kan zijn dat dat met een grotere partner beter lukt dan alleen, maar dan zou ik er altijd zo naar kijken. Dus meer dat laatste wat je noemde dan het eerste.
Wat zou dan je persoonlijke doel zijn?
Waarom ik heel graag ondernemer wilde worden is wat ik net zei, dat je eigenlijk iets creëert wat er nog niet is. Dus dat mensen, zoals jij, ergens blij zijn geworden van iets wat door ons gecreëerd is als bedrijf. En hoe groter die impact, hoe beter voor mij. Dus dat is echt mijn doel. Vandaar ook dat ik zo enthousiast word over ondertitels. Een van de gaafste momenten was dat we een stuk kregen waar Emmascript helemaal niet eens in genoemd wordt in de krant. Waarin een doof persoon heel blij was dat hij eindelijk ondertitels had bij zijn gemeenteraadsvergadering. Omdat hij dan kon volgen als ondernemer wat er voor hem allemaal veranderde. Nou, dat was een van de gaafste momenten. Ja. Dus om die impact te vergroten, dat is waar ik enthousiast voor word. En dat is ook mijn doel. En daar heb ik niet zozeer van, als ik dan X bereik, dan ben ik klaar. En dat is ook een beetje het lastige, want daardoor ben je eigenlijk nooit, ben je nooit klaar en ben je nooit tevreden. Ja. Maar dat is wel waar ik mijn energie van krijg. Ja.
Dus het maken van impact.
Ja.
Ja. Ja. Dan willen we eigenlijk doorgaan naar ons rubriekje.
Zeker.
Het eerste rubriekje wat we hierin willen introduceren, en dat is ook nieuw in deze podcast, zijn eigenlijk 5 dilemma's.
Zes hebben we ervan gemaakt. Oh, we hadden nog leuk gevonden. Ja. Waar ook nog iets over gewoon privé hebben, dus we hebben er 6 van gemaakt.
Ja, we hebben er 6 van gemaakt. En de vraag is eigenlijk of je daar heel kort op antwoord wil geven. En de leukste pakken we erna even uit en die bespreken we.
Mag je zelf nog even verdedigen als je toch een heel apart antwoord hebt gegeven.
Oké, is heel goed.
Oké, dan gaan we beginnen. Europese markt of wereldmarkt?
Wereldmarkt.
Controleren of delegeren?
Delegeren.
Remote werken of op kantoor?
Op kantoor.
Introvert of extravert?
Extravert.
Appen of bellen?
Appen.
Wintersport of zonvakantie?
Zonnevakantie.
Nou, dat waren ze alweer.
En wat voor zonvakantie gaat er in voorkeur uit?
Duiken vind ik heel mooi.
Oké.
Ja. Dus ik ben...
Paddy ook gehad dan?
Ja, al heel lang geleden. Dus ik heb al heel lang gedoken. Ja, vind ik fascinerend om te zien dat er een hele andere wereld is waar je anders nooit mee in contact komt. En wat daar allemaal gebeurt, ongelooflijk. Dus dat vind ik heel gaaf, ja.
Leuk, heel leuk. Ja. En ik ben benieuwd, hè. Je merkt ook dat sommige ondernemers veranderen ook gaandeweg in hun eigen proces van ondernemer zijn, in hun karakter. Was je altijd al extravert van jezelf? Of ben je dat geworden als CEO van dit bedrijf bijvoorbeeld?
Nee, was ik altijd wel. Dus ik denk waar je goed aan kan meten of je extravert of introvert bent, is hoe je weer oplaadt. Dus als je iets zwaars hebt gedaan of iets vermoeiends hebt gedaan, wil je dan het liefst een dag binnen blijven in je eentje? Of wil je mensen opzoeken om daar iets mee te doen? En bij mij is dat altijd het laatste geweest. Dus dat heb ik altijd al wel gehad, ja. En ik denk ook niet dat je als ondernemer per se extravert hoeft te zijn, hoor. Helemaal niet. Dus dat heeft daar weinig mee te maken, denk ik. Ja.
Ja. Oké. Heb jij nog een leuk antwoord dat eruit wil halen?
Ik ben wel benieuwd naar appen of bellen.
Ja, ik vind appen heel relaxed. Want het is vaak efficiënter. En makkelijker. Ja, dus ik denk als je echt iets moet bespreken en het is belangrijk, dan is bellen natuurlijk veel beter. Maar appen, ik vind, voor mij werkt het goed.
Overkomt je dan niet vaak dat je dan mensen op blauw laat staan per ongeluk? Dat je het even vergeet en dan komen 10 apps overheen en vergeet je die te...
Nee, dan laat ik ze altijd wel unread. Dus ik heb altijd in mijn geschiedenis wel zeg maar 3 of 4 dingen unread die ik dan later even moet doen.
Oké. Dan nog een dilemma met thuiswerken of remote. Hoe ga je ermee om met voor jezelf? Hè? Heb je dan voorkeur om hier gewoon lekker op de Keizersgracht te zitten? Heerlijk, snap ik. Maar voor developers, andere mensen die werken, is er vrijheid in dat ze remote werken? Hoe heb je dat geregeld?
Ja, daar hebben we per afdeling andere way of working in. Dus in principe is het zo dat het hele bedrijf 3 dagen in de week hier zit en 2 dagen in de week thuis kan zitten als ze willen. Zijn er ook genoeg die hier gewoon constant zitten. Bij development is het anders. Die hebben echt focus time nodig. En die vinden het heel prettig en het werkt heel goed om thuis te zitten. Dus die kunnen gewoon altijd thuis zitten. Nu zitten er toevallig, het hele team zit wel hier. Dus volgens mij hebben ze ook afgesproken van nou, als je wil, kom lekker hierheen. En dat doen de meesten ook wel.
Ja.
En bij anderen weer andere. Dus bijvoorbeeld customer support of sales. Ja, daar is het gewoon veel makkelijker als je hier op kantoor zit. Dat zijn niet zo goed dingen waar je alleen maar in je eentje aan moet zitten. Zeg maar. Dan moet je ook veel overleggen, veel belletjes doen. Gaat allemaal snel. Dus dan is het eigenlijk beter om hier te zitten. Dus zo hebben we daar een beetje een balans in gevonden.
Ja. En voor jezelf? Ben je veel op kantoor? Ben je veel thuis aan het werk?
Ja, ik ben eigenlijk alleen maar op kantoor. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Met corona heb ik eventjes thuis gezeten. En daar werd ik gek van. Dus toen dacht ik van, hey, we hebben een kantoor en dat stond toch leeg. Dus kon ik in mijn eentje ook gaan zitten. Dus ben ik dat gaan doen. Dus ik vind het heel fijn om gewoon wakker te worden. Naar werk te fietsen. En een andere omgeving te hebben. Maar dat is heel persoonlijk, ja. Ja.
Oké. Willen we nog naar een stukje mindset eigenlijk vaak. Hè? Voor ondernemer, wat voor mindset heb je daarvoor nodig? Het gaat ontzettend snel. In AI zeker. Hoe zorgen dat je daarin bijblijft? En hoe zorgen dat je constant nog hongerig blijft om dat te blijven leren en te blijven vernieuwen?
Ja, ja. Gaat zeker snel. Aan de andere kant, bijvoorbeeld met spraakherkenning is het zo dat toen wij begonnen was de accuratesse ten opzichte van hoe die nu is niet zo heel veel minder goed. Dus je ziet vaak dat als er een ontwikkeling is, laten we nu bijvoorbeeld GPT-4 nemen, is de eerste stap vaak de grootste. En daarna is er incrementele verandering. En dat komt logischerwijs omdat als een algoritme nieuw is, ja, dan was hij er nog niet en is het een hele grote stap. En als hij verbeterd wordt, dat zie je nu ook in GPT-4 ten opzichte van 3, ja, dat zijn wel verbeteringen en dat is hartstikke mooi, maar het is niet zo'n grote shock voor de wereld zoals dat was toen het geïntroduceerd werd. Nou, zo is het bij veel dingen binnen AI, dus het is eigenlijk een aflopende curve als het ware. Bijvoorbeeld met zelfrijdende auto's zie je dat ook mooi. Dat in het begin dacht iedereen van, nou, het gaat zo snel. Binnen 2 jaar hebben we zelfrijdende auto's. Want die ontwikkeling is nu zo hard. Alleen die eerste stap, die ging inderdaad gigantisch hard. En iedereen was helemaal weggeblazen. Maar om het dan zover te krijgen, zeker dat het 100% goed is. Ja, dan heb je eigenlijk in zo'n model de kennis van de hele wereld nodig. En dat is dat blijkt lastig, natuurlijk. Ja. Maar desalniettemin moet je het zeker goed bijhouden en moet je ook heel erg goed de wereld ingaan. Dus op technisch vlak zijn dat conferenties. Dus je hebt voor elk denkbaar gebied in AI specifieke conferenties. Dus daar moet je altijd aanwezig zijn. Experts spreken en blogs en newsletters subscriben die over die onderwerpen gaan.
En blijf jij jezelf, naast het AI en het technische gedeelte, blijf je ook jezelf en de mensen hier op kantoor ontwikkelen en hoe doe je dat dan?
Ja, zeker. Dus mezelf, ik denk het grootste deel van de ontwikkeling voor mezelf en voor werknemers hier is on the job. Dus bij zo'n snel groeiende start-up of scale-up, dan gebeurt er zoveel en je hebt constant zoveel zaken die weer nieuw zijn, dat dat echt by far de grootste ontwikkeling is. En daar kan ook geen training mee helpen. Daarnaast besteden we wel aandacht aan trainingen. Dus we hebben interne en externe trainingen. Mensen hebben een trainingbudget die ze inzetten voor allerlei zaken. En intern doen we ook trainingen. Dus de ene keer is dat iemand van het AI-team die iets uitlegt over een nieuwe technologie. En de andere keer is dat een salespersoon die de sales training geeft. Dus zo besteden we daar ook aandacht aan. Okay. En dan heb ik voor mezelf ook vooral peergroepen met andere ondernemers waar ik in zit om te leren ook van dat gebied.
Ja. Ja. Wat is een karaktereigenschap die jou ver heeft gebracht als ondernemer, denk je?
Bij mij is dat structuur en resultaatgerichtheid. Dus ik ben een beetje in het spectrum van eigenschappen gestructureerd. Dus ik bedenk processen om ervoor te zorgen dat zaken gebeuren. Maar ja, verzand daar niet in, dus doe dat alleen voor echt het einddoel en vindt dat het belangrijkste. Dus nou, je hebt zo'n kleurenwaaier van zeg maar wanneer je ergens goed in bent. Ik ben extreem oranje en extreem blauw. Okay. En dat heeft mij ver gebracht. Daarnaast vind ik het ook leuk om met mensen te spreken en met mensen te werken. En dat zijn dan bij mij de zaken die ik leuk vind en waar ik aandacht op leg. Maar ja, betekent niet dat dat het enige is. Ik denk dat er heel veel manieren zijn om succesvol te zijn. En ik denk ook dat er heel veel ondernemers zijn die weer verschillend van elkaar zijn met andere eigenschappen.
Merk je dat jullie met de co-founders heel complementair aan elkaar zijn? Iedereen heeft zijn eigen dingen waar wij goed in zijn? Of zijn we wel een beetje eengestemd daarin?
Ja, ik denk dat dat wel een goede combinatie is. Een van de co-founders die is vertrokken, Thomas, Timo... en ik werken er nog. Thomas is heel... commercieel en ook zeker extravert en veel minder blauw, zeg maar. Dus veel meer geel eigenlijk. En ik kon dan wel heel goed toevoegen op de blauwe kant. En dat is ook wel klassiek. Dat zie ik nu ook in het commerciële team, zeg maar. Klassiek een beetje de verdeling natuurlijk binnen bepaalde afdelingen. Tech is juist ook heel erg blauw. En ook wat misschien wat conservatiever en of realistischer zou ik het moeten noemen over wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Dus die combinatie hadden wij als founders ook zeker wel. En hebben we als founders. En zie je nu ook in bredere bedrijven eigenlijk wel binnen afdelingen.
Ja. En bij het maken van keuzes wordt daar dan ook rekening gehouden met wat voor kleur en wat voor persoon diegene is voor? Of wordt daar meer aan samengewerkt? Of?
Nou, daar wordt niet op dagelijkse basis naar gekeken, zeg maar. Maar we doen wel binnen teams en bijvoorbeeld management team of andere afdelingen doen we wel regelmatig een assessment van hoe ziet ons team eruit. Ook omdat het belangrijk is om als je als effectief team wil samenwerken, dat je eigenlijk wel een goede representatie hebt. En dat als er bepaalde gaten zijn op bepaalde competenties, dat je die dan ook bewust in ieder geval benoemt en weet en ook kan aanvullen waar nodig. Dus dat doen we wel, ja. Ja.
Oké. Laatst ik je over de mindset. Er is altijd wel een keuzemoment geweest die je hebt moeten maken, wat er nu voor heeft gezorgd dat jullie dermate hard groeien. Welke keuze heb je gemaakt die nu zorgt voor de grote groei van Emberscript, denk je? En het is natuurlijk, je werkt met het hele team eraan, snap ik. Ja. Maar je hebt voor keuzes gestaan als founder CEO waarvan jij de knoop doorhakte en die uiteindelijk goed hebben uitgepakt. Ja. Wat is zo'n ding geweest?
Ja, is meer dan als ik het op mindset betrek, zeg maar. Wat je zei, dat niets aan toeval overlaten. Dus altijd jezelf... er zijn altijd redenen om te bedenken van waarom je iets niet zou doen. Ik kijk er altijd wel naar van we laten niets aan toeval over. Dus we gaan gewoon alles 100% vol doen. Zo hoop ik ook dat iedereen er zoveel mogelijk in zit. Zodat je niets aan toeval overlaat en niet denkt van dat zal wel minder kans hebben, dus dat doen we niet. Nee, we gaan het gewoon proberen. En dan pas weet je wat iets lukt of niet. En dat heeft denk ik wel heel erg geholpen. En dat helpt heel erg in steeds die volgende stap zetten. En er zijn altijd duizend redenen te bedenken waarom iets niet lukt. Maar gewoon doen. En dan als je faalt, niet erg. Dan leer je daar gewoon van. En dan weet je wat er niet goed gaat. Maar dan blijf je ontwikkelen als organisatie. In plaats van dat je stil gaat staan omdat je denkt dat iets niet lukt. Of omdat je te veel prioritiseert. Dat is ook een gevaar. Ja,
ja. Oké. Okay.
Gewoon doen, dus.
Juist.
Dan hadden we eigenlijk nog een rubriekje wat we nieuws in deze nieuwe team van podcast. En dat is eigenlijk je favoriete ondernemersboek of quote. Dat hebben we van tevoren aan je gevraagd of je een boek of een quote mee wilde nemen.
Ja.
En nu zie ik hier op tafel een stapeltje boeken liggen.
Klopt.
Kun je daar misschien wat over vertellen?
Ja, we hebben een bibliotheek hier. Bibliotheek klinkt heel erg groots, maar we hebben een boekenkast, zo moet ik het zeggen. En daar staan goede boeken in die voor allerlei disciplines. Dus voor mij, die ik heb gebruikt voor de strategieën in het begin, maar ook voor bepaalde afdelingen. Dus daar ben ik even langs gegaan. En ik dacht, wat is nou een mooi boek om eigenlijk aan te raden, zeker ook voor studenten die willen gaan beginnen. En wat ik het meest hoor is, ik heb het idee niet, ik heb het team niet. Hè, ik wil heel graag ondernemen, maar hoe dan? En waar begin ik? Allereerst natuurlijk inderdaad de raad van net, gewoon doen. Maar waar begin je dan? En daar helpt toch vaak een opleiding, vind ik, in het academische systeem helpt om je een bepaalde mindset te geven en om je bepaalde referentiekaders te geven. Maar helpt niet daadwerkelijk in het wat zijn de concrete stappen om een bedrijf op te zetten. En daar is dit boek wel een mooi voorbeeld van. Het heet Disciplined Entrepreneurship, Bill Allett. En dat geeft eigenlijk een stap voor stap gids om te kijken van hoe ontwikkel ik een idee. En als ik dat idee heb ontwikkeld, hoe bekijk ik dan of de markt groot genoeg is? Hoe bekijk ik dan welke stappen ik moet maken in de eigenlijk eerste 100 dagen als het ware? Dus vandaar dat ik dat kan aanraden.
Heb je dat veel zelf ook gebruikt in 2017? Vaak in het boek gebladerd en daar dingen uit gehaald?
Nee, dat niet.
Nee? Later pas op
ja, ja, precies, precies. Okay. Dus ik weet niet uit welk jaar het is. Misschien is het ook wel later geschreven. Maar nee, ik ben het later pas tegengekomen.
Oké, okay, maar wel herkenbare stukken en onderdelen erin die jij natuurlijk wel hebt ervaren. Maar
100%, ja. 100%. En ook heel veel stappen die ik wel genomen heb. En achteraf misschien eerder had kunnen nemen of duidelijker voor me had kunnen zien. Ja. Dus ik had het toen nog niet tot mijn beschikking, maar ik had het wel willen hebben.
Het was toch wel fijn geweest als je auteur dan even wat eerder had geschreven. Had jou misschien weer wat
precies. Ja.
En pak je hem er nu nog veel bij?
Nee, want nu zijn we wel echt op een plek waar we weten wat de markt is, waar we weten wat het product is en het idee is. Dus ik pak hem er alleen bij als we echt met iets nieuws aan de slag gaan. Ja. Dus een nieuw product of een nieuw idee. Ja.
Oké, okay, tof. Ik zie dat we ook alweer over het half uur zitten. Dus we zijn al een mooi tijdje aan het kletsen met elkaar.
Ja.
Aan het einde van de podcast, je bent de eerste gast, dus we hebben geen vraag voor jou. Maar jij mag het rubriekje afstarten door een vraag te stellen aan de volgende gast. We hebben voor de volgende aflevering hebben wij René van der Zijl, XXL Nutrition. En we willen eigenlijk elke week of elke aflevering willen wij een ondernemer een vraag laten stellen aan de volgende ondernemer. En daar beginnen we dan de volgende podcast mee. Ik weet niet of je bekend bent met hem, maar je kan ook een algemene vraag stellen. Wat zou een vraag zijn voor hem, voor onze volgende gast?
Ja. Nou, ik kom goed weg dat ik dus geen vraag hoef te beantwoorden, omdat ik de eerste ben. Dus
zeker.
Mooi. Maar nee, ik dacht hem te verbinden aan waar we het net over hadden. Stel, als student wil je gaan beginnen. Waar zou jij de prioriteit op leggen in je eerste 100 dagen? Dat zou mijn vraag zijn aan hem.
Mooi.
Ja. Ja, dat is een mooie vraag.
Zeker. En, sluit ook mooi aan bij het boek.
Dan denk ik dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze podcast.
Zeker. Ja, het zit er al op. Onze eerste podcast. Voor jou het tweede podcast hoorde ik. Maar ik hoop dat je het ook hartstikke leuk vond.
Ja.
In ieder geval hartstikke bedankt voor je tijd. We hadden het niet van tevoren benoemd, maar we zitten hier op een prachtige locatie in de Keizersgracht, waar zij het kantoor hebben met Emmascript. Dus ook dank dat we hier konden zijn. Yvette, bedankt. Hartstikke leuk. Ik hoop je mijn volgende podcast weer te zien. De luisteraar ook bedankt voor het luisteren. Afleveringen komen gaandeweg ook weer op Spotify. Jullie kunnen zeker de vorige afleveringen van vorig seizoen ook terugluisteren. Allemaal te vinden op Spotify. Jullie kunnen een belletje aanzetten volgens mij. Dan krijg je meldingen als de podcast online komt. Doe dat even zeker. En dan voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
Dankjewel, Peter Paul.
Dankjewel. Ja.